Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
Hartelijk welkom. Zal ik de microfoon erbij nemen?
Hoezo?
Ik hoor mezelf zo raar. Hartelijk welkom bij de Technoloog, nummer
231. Hallo Herbert.
Hey Ben.
Hallo.
We gaan het hebben over social networking 2.0.
Juist.
En social media
2.0. Het is een heel onderdeel van social networking, maar dat gaat Boris Veldhuis van Zanten allemaal uitleggen.
Welkom Boris.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja, altijd leuk om hier te gast te zijn. Nee, ja, het voelt heel vertrouwd hier altijd met jullie op bezoek. Ja.
Dat is heel goed.
Ja, Ben, ik ga jou even in het woord geven, want jij hebt de meeste vragen op dit punt. En volgens mij weet jij er ook veel meer van dan ik.
Nou ja, het is wel mijn hobby dit.
Ja.
Ik vind dit, dat hele...
Wat vind je er zo leuk / belangrijk aan?
Ik vind het belangrijk omdat het heel goed laat zien hoe het gedrag van de mensen verandert. Social networking verandert heel erg ons gedrag. De afgelopen 20 jaar dat het ontstond, 18 misschien. Nou ja, zeker 20. Ja. En het verandert ons gedrag. En als wij goed doorhebben hoe die social networks veranderen, dan kan je dus conclusies trekken hoe wij als mens gaan veranderen. Nou, dat vind ik zo fascinerend.
En wat is de aanleiding dat je het er nu over wil hebben?
Nou, eigenlijk is de aanleiding dat ik dit altijd al wil en constant wil herhalen. Je kan dit iedere half jaar doen. Alleen in het Nederlands taalgebied is er niemand die daar over kan praten. Boris is echt de enige. En dan... Maar nee.
Nee, maar je... Oh, dat valt er te lachen.
Maar goed.
Nee, niet waar.
Oké, wie dan?
Hadden we eigenlijk moeten...
Ja, nee, maar Boris, geef eens goede namen. Zeg maar, sterk analisten zoals jij bent.
Ongetwijfeld. Nee, ik ben zeer vereerd dat je...
Nee, maar goed, er zijn weinig in het Nederlands taalgebied tech-analisten die een brede kijk hebben op de technologieontwikkeling. In het Engels, weet je, die podcast luister ik zelf. Maar in het Nederlands is dat het niet. Dus Boris, fijn dat je er bent.
Ja.
Oké, we moeten eerst de definitie, denk ik. Social networking, social media 1.0 en 2.0. Wat is voor jou het verschil, de overgang? Waar zit het in?
Nou, de definitie zoals ik hem heb begrepen is dat... Wat ze 1.0 noemen is eigenlijk dat je een offline social network heb je altijd al gehad. Je vrienden, je familie enzovoort. En dat bewoog op een gegeven moment online. Dus puur de analoge naar digitale vertaling. En dat noemen ze social networking 1.0. En 2.0 noemen ze eigenlijk dat je een sociaal netwerk hebt met mensen die je misschien eigenlijk helemaal niet kent, behalve van social. Mensen die je nooit hebt ontmoet, waarvan je niet eens weet hoe ze eruit zien. En waar je puur eigenlijk een verbintenis hebt op basis van gedeelde interesse, zou je kunnen zeggen.
En het eerste is, zeg maar, Facebook?
Ja, ja. En ik twijfel ook een beetje over de definitie, hoor. Ik vind het op zich wel mooi. Ja, dus het onderscheid is wel mooi. Want je begrijpt wel meteen van, oh ja, dat zijn inderdaad twee verschillende dingen. En ik moet ook meteen denken aan de eerste televisie. Hè. Dat was gewoon een radiostudio met een camera erop. En dat was dan televisie, omdat ze nog niet wisten... Ja, dat zo'n nieuw medium eigenlijk hele nieuwe mogelijkheden had. En zo zou je kunnen zeggen is dat social media gewoon puur je de social graph online verplaatsen, was ook de eerste vertaling.
En dat gebeurt natuurlijk altijd, hè, bij grote innovaties. De auto was een koets zonder paarden voor.
Ja, dus dat is heel, heel menselijk, zou je kunnen zeggen, uit de innovatie. Tegelijkertijd, als ik terugdenk aan het eerste social network, ik weet niet of jullie op Orkut zaten. Of
Herbert. Herbert.
Ik ben daar door Rob Gonge persoonlijk op gecommandeerd.
Ja, oh, wat leuk. Ja, ik vond het over Jolen.
Moet je eens even gaan kijken, want iedereen zit daar. En het zou nog wel eens iets heel groots kunnen worden. Waren zijn historische woorden.
Ja. En dat was ook zo. Ja, het was ook best niet. Groot. Nou, Orkut, volgens mij 10 miljoen leden of zoiets hebben ze wel gehaald. Denk
dat
ik.
Wel, maar het zakte heel snel in elkaar. Ja. En het werd heel snel opgevolgd door, MySpace en Hives en dat soort...
En hadden zij ook gewoon het advertentiemodel en verzamelden ze data?
Het was helemaal niks.
Het was gewoon een experiment van iemand bij Google. Ja. Dat was het.
Ja. En die heette Orkut.
Ja, inderdaad. Iemand van Turkse oorsprong volgens mij.
Ja, een van de land dat wij een raar land vinden. Ja. Maar ja, Google heeft natuurlijk op glorieuze wijze uit zijn handen laten vallen. Hè. Die dat hadden heel dus zonde, Facebook kunnen hebben.
Ja. Ja.
Als ze het goed hadden gedaan.
Ja. Ja, en daar zie je dan weer dat er altijd plek is voor innovatie buiten bedrijven. Hè. Dus dat want ja, hoe...
Soms als, meer buiten dan binnen. Dat is precies wat je bedoelt.
Ja, eigenlijk wel. Ja, want er is natuurlijk... Ik zit wel eens in de pitchwedstrijden. En dan is er altijd wel iemand in de jury die vraagt aan de jonge veelbelovende start-up. Ja, maar wat nou als Facebook of Google dit gaan doen? Dan ben je toch in de dag weg.
Ja.
En ik denk dat dit soort verhalen tonen weer aan dat dat toch in de praktijk niet zo is. Hè?
Waarschijnlijk dat, ja. Waarschijnlijk ja. Heeft iemand bij Google gezegd van ja jongens, dat verdienmodel zien we niet 1, 2, 3.
Ja.
En weet je wat nou...
Focus op de main business.
Weet je wat het nog grappiger maakt? Realiseer ik me nu. Weet je wie bij Facebook het verdienmodel heeft ontwikkeld?
Dus een, ja, dat is die Google-man, toch?
Sheryl Sandberg.
Ja.
Oh, ja,
en waar
ja.
kwam die vandaan? Vrouw. Die kwam van Google. Die hebben ze daar weggekocht.
Ja,
ja inderdaad.
Dus
ja.
dat zijn schitterende dingen om achteraf.
Verder gebracht, ja.
ja. Boven water te houden.
Nog even over dat 1.0 in de... Inderdaad. Net zo, je hebt een café, daar zit je in, daar kan je roepen wat je wil. En dat is natuurlijk, dat hele moderatie is natuurlijk fout tussen aanhalingstekens gaan. Want mensen denken, hey, op een 1.0 kan ik roepen wat ik wil. Dus volgens mij, en dat kan natuurlijk helemaal niet, want dan krijg je helemaal onrust. Dus ook een kenmerk is naar mijn idee dat in 2.0 of gesloten of gemodereerd is.
Ja. Noem eens een voorbeeld van 2.0 eigenlijk. Ja. Help me, me te oriënteren.
Ja, we zullen eerst even de social media, want die is het makkelijkst. Hè? In social media zeggen ze dan, is het zeg maar messaging, zeggen ze al. Maar in social media is het Parler, maar dat is eigenlijk gewoon Facebook. Dus dat is best wel een rare.
Maar is het toch meer Twitter?
Ja, maar het is wel social media. Ja,
pardon. Okay.
Maar is wel social media. Zeg maar in 2.0. Even wachten, ik ga even zoeken. Ja, TikTok, dat is een heel mooi voorbeeld. Mm-hmm. Want dan hebben we hem ook mooi. Kijk, ze zeggen bij 1.0 is Spotify. Je zet muziek ergens op en ik kan soms luisteren wat een ander, weet je, wat een ander ook luistert. Maar het is voornamelijk muziek en dat kan je social gebruiken, hoeft niet. TikTok, daar zit zeg maar is 2.0. Want het product zit er al. Het product heb je nodig voor je social graph. Je social graph maakt onderdeel uit van het product. Want je maakt een filmpje en dat is leuk en dat bekijken anderen.
Ja,
en daarom zeggen ze
je
dat...
Je doet het sowieso niet in je eentje.
Nee. Plus, dat is dus ik zeg, moet modereren. En dat heeft natuurlijk, dat is niet helemaal waar, want daar heeft TikTok ook moeite mee. Een andere kenmerk is dat het heel erg niche gaat. Dus Facebook, Twitter, veel groot. En ze zeggen bij die kleinere is het altijd... daar heb je een kleinere groep mensen. Klopt het, Boris?
Dat wou ik net ook vragen.
Ja, ik zit ook over te peinzen over het verschil tussen Facebook en Twitter. Want ik, nou, gevoelsmatig zou ik denken, Facebook is meer social networking en Twitter is meer social media. Want gaat het nou om het netwerken en vrienden maken op Twitter? Of gaat het om content tot je nemen?
Ja, die definitie dat is al lastig.
Ja. Dus maar het is vol wel met grijze gebieden, dit.
En overlap en ja.
Maar wat je dus wel ziet in social networking de laatste jaren, en die vind ik boeiend, dat je dus veel meer, het is veel meer geunbundeld. Dus weet je, vroeger alles bij, het was Facebook, Twitter, en nu heb je vol en Discord en je kan je
Discord voor gamers.
Voor gamers. Je kan een Clubhouse als je specifiek in een huisje
audio.
Wil. Weet je, Signal, ben ik een andere persoon dan op WhatsApp en ik ben op Messenger gebruik ik nooit. Maar stel je voor, dan ben ik ook weer anders. En dan heb ik, dus je hebt veel meer differentiatie.
Ja.
En dat is ook wel een kenmerk. Ik doe niet alles op Facebook. Dus daarin zie ik ook wel een verschil. Wat je er verder mee kan, prima. Maar nou ja, dat noemen ze dan social networking, omdat het meer gedifferentieerd is.
Ja. Dus Amazon heeft ook een soort sociaal onderdeel. En dat zit hem in de recommendations. Hè? Dus zij kijken wat mensen bekijken en wat ze dan nog meer interessant vinden. Maar dat is een soort onderliggend sociaal netwerk wat wij allemaal niet ervaren.
Ja, dat ik mensen ga niet gebruiken om met elkaar iets te doen.
Nee, terwijl het is wel een sociaal component. Daarom is Amazon zo goed in die recommendations en soms heel slecht.
Zeker.
Maar omdat dat sociale component erin zit. Dus het social networking, niet speciaal, ik wil meer vrienden. Maar wordt de service beter omdat er een sociaal element in zit. Dus met Spotify ook. Hè, daar is ook de recommendations zijn ijzersterk. En dat komt omdat zo ontzettend veel mensen het gebruiken en het daardoor vanzelf... Goed wordt.
Maar goed, dat zijn voorbeelden. Wat is er nu gaande?
Want ik zit nu ineens te denken, Herbert. Kijk, dat social networking 2.0 is er ingebracht door A16Z van die Horowitz en Andreessen. En dat zijn natuurlijk typisch mensen.
De investeerders.
Die investeerders, ja, die willen gewoon een nieuwe hype. Want maar je ziet, zij zelf, hè, ja. Ze doen de metaverse gamen, zetten ze erbij. Ze zetten LinkedIn erbij. Alles is voor hun. Want ze willen natuurlijk heel erg graag dat het weer een hype wordt. En dan hebben ze meer waarde. Dus daar heeft het wel... Dus daar heeft het ook mee te maken.
Ze hebben ermee te winnen, maar ik denk ook wel dat ze een punt hebben, hoor. Want kijk, social media of social networking, even, laten we de definitie even loslaten. Social, in het algemeen, is een interessant gebied. Want je ziet dat iedereen erin gezogen wordt. Hoeveel? 2,4 miljard gebruikers heeft Facebook? 2,8.
Facebook. Ongelooflijk.
Ongelooflijk. Dus dat is een derde van de wereld ongeveer. Dus het heeft duidelijk een aantrekkingskracht. Tegelijkertijd is de discussie vol van wat er allemaal slecht aan is. En de wereld wordt een soort gescheiden in mensen die zeggen... nee, ik doe het niet meer. En mensen die enthousiast zijn en er nog op gaan. En daar zijn er meer van. Dus het is kennelijk zo belangrijk. Er is zoveel behoefte aan. En tegelijkertijd is het zo controversieel. Dat kan haast niet. Ik zou zeggen, dat is vruchtbare grond voor innovatie... en weer de volgende... generatie sociale netwerken. Dus ik denk wel... Ik denk niet dat er een nieuwe Facebook komt... die groter wordt dan Facebook. Maar ik ben het wel met jou eens dat de diversificatie... Hè, dat je LinkedIn is een heel ander sociaal netwerk... wat absoluut een hele belangrijke rol heeft... dan bijvoorbeeld Tinder of Instagram. Ja. Hè, inderdaad wat jij zegt. Je bent zelf, kun je verschillende persoonlijkheden... op verschillende plekken kwijt. Maar het zijn ook echt verschillende netwerken... met andere onderwerpen.
Ook.
Ja, dus de vraag is eigenlijk... is het een golfbeweging? Begonnen we met een aantal kleine... werd er toen één de grootste... want dat krijgt nou helemaal aantrekkingskracht... daar gaan we nou allemaal naartoe. Maar die gaat dan zelf weer diversificeren. Want Facebook denkt, oh, we gaan ook daten... oh, we gaan ook een markt plaatsen... we gaan alles ook bouwen, want dan kan je alles bij ons. En dan krijg je weer start-ups die denken... ja, maar dat ene ding kan ik in mijn eentje... met 100% focus op dat ene ding beter... dan Facebook die nog 100 dingen doet. Dus dan krijg je weer een opsplitsing. En ik denk, we zitten nu in die opsplitsing. Je ziet inderdaad steeds meer... experimenten ontstaan die één ding doen en dat super goed doen. Waar Facebook er dan af en toe weer eentje van opslokt. Ja. Dus die constante golfbeweging is super interessant.
Jij steeds ziet gebeuren het bundelen en unbundelen.
Ja. En ik wil nog even over dat open gesloten, wat ik een hele interessante vind. In het begin internet, weet je internet 1.0. Open en gedecentraliseerd. Daarna, weet je, dat was... meer economisch, moest een business model verzinnen. En toen kwam het business model erbij. Nou, Facebook, Google en Apple, de grootste. Toen kwam het economics en dan was het dus gesloten. En gecentraliseerd. Ja. En nu zie je, en dat vind ik dus ook zo interessant. Je ziet nu weer dat het meer het internet, de volgende fase is van de politics. De politiek bemoeit zich er heel erg intensief mee. En het wordt weer open en decentraal. En hoe gaat de politiek dan weer met het decentrale om? Ja. Dus de markt zie je dus al die verschillende niches geabandeld. En daar moet politiek ook weer mee omgaan. Want ik wil even Roblox als voorbeeld. Dat is echt een interessant voorbeeld. Omdat zij begonnen, we weten, dus sommigen weten misschien niet. Het is een platform waar kinderen games maken. En dan kunnen anderen en dan kun je ook met elkaar spelen. Dat is begonnen al in 2004 voor kinderen tussen 6 en 12. Dus in het DNA van dat bedrijf zit alleen maar regulering. Zorgen dat het veilig blijft. Want het zijn kinderen van 6 of 12. Dat moet veilig zijn.
Ja.
Nou, en nu zijn ze naar de beurs gegaan. En ze gaan vrij redelijk. Misschien overhyped, maar prima. Maar je ziet zo'n soort platform. Al 2004, dus bestaan al lang. Ja. Maar omdat het DNA geluk zit, regulering. En dat je, nou, en daardoor
gaan ze... de privacy. Ja.
En ook weer een niche. Ja. Dus de... Ja, dat zie ik ook wel bij 2.0.
De kans is heel klein dat Apple ooit een social netwerk gaat bouwen. Maar het zou wel interessant zijn om na te denken. En trouwens, ze hebben het geprobeerd. En het is enorm mislukt. Ze zijn er heel slecht in. Ja, Ping hadden ze op een gegeven moment rond iTunes en muziek. Dramatisch slecht.
En Google natuurlijk ook.
Het zou een slecht idee zijn als ze doen, denk ik. Gewoon omdat het niet past bij hun cultuur. Tegelijkertijd... is het ook interessant, omdat zij vanaf begin af aan hebben gezegd... wij verkopen de producten en de services die we daar opbouwen... zijn eigenlijk gemaakt om meer die producten te bouwen. En we willen dus niks van de gebruiker weten. We gaan helemaal focussen op de privacy en de veiligheid voor de gebruiker. En verder willen we niks van je weten, want dat zou ook niet moeten.
Op zich hebben ze een ijzersterke community natuurlijk... waar je wat mee zou kunnen.
Absoluut, ja. Een miljard actieve gebruikers. Dus dat is een soort... sociaal netwerk wat nog niet sociaal, ja, of wat nog geen netwerk is.
Ja, precies, een 0.1 netwerk.
En ergens zou dat wel interessant zijn. Als zij zouden zeggen, nou, we gaan een stevig gecureerd, net zo gecureerd als de App Store, gaan we dat netwerk bouwen. En we hoeven gewoon niet te verdienen aan advertenties. Dus dan hoeven we daar ook niet voor te optimaliseren. Ja, hoe zou zo'n sociaal netwerk eruit zien?
Dat doen ze eigenlijk al met die beweging. Je hebt toch die... ik moet met Activity...
Apple Watch.
Apple Watch Activity. Je hebt hem af trouwens gedaan.
Ik heb hem niet meer om. Dat heb je wel gelijk.
Even een break?
Een afvallige, ja.
Waarom?
Oké, we zetten de microfoon even uit.
Ja, dit is best wel... Als Boris er vanaf is,
ik heb hem inderdaad al een jaar niet meer om. En ik ging in de zomervakantie...
Boris Velsen, wat is zijn Apple Watch af?
Shit. Ja,
dit is echt nieuws. We hebben nieuws gemaakt.
Normaal doe ik mijn trui eroverheen, zie je het niet. Ja. Ik was erg enthousiast over Apple Watch. Ik ben eigenlijk nog steeds wel enthousiast. En ik ben ook vast van plan om er weer eentje te kopen, zodra je in Nederland hem met die telefoonfunctionaliteit erin kan hebben. En dan lijkt het me dus heerlijk om 's ochtends te kunnen vertrekken ergens naartoe en mijn telefoon en iPhone thuis te laten. Omdat je
al is in Nederland iets aan de hand waardoor het niet kan?
Ja, dus in Amerika kun je hem kopen, inclusief een soort dual SIM abonnement.
Die SIM-piekje. Ah.
Ja. En dan kun je dus je iPhone thuis laten. Want de berichten komen binnen op je Apple Watch. En dat is wel aantrekkelijk.
Dus
je
waarom kan dat in Nederland niet?
Omdat de operators het nog niet ondersteunen.
Juist.
Ja. En de reden dat ze dat niet doen...
Nou,
vertel.
Ja, het is een beetje een sidetrack, maar... ik kan het gewoon vertellen, maar ik hoorde het off the record van één van de operators. Maar die zei, het is niet zo dat er een monopolie is, maar de marktsituatie is er wel zo dat het geen enkele zin heeft voor operators om te innoveren. He, dus een Apple Watch telefoonfunctie ondersteunen. Nou, dat zou een innovatie zijn. Als één dat doet, dan weten ze, dan heeft binnen een maand hebben de anderen het ook. En overstappen van de een naar de ander is zo'n hassle. Dat doet toch niemand. Zeker niet voor een hele kleine feature die over een maand of twee toch bij de ander is. Dus doen ze het allemaal niet. Ja. Hele pijnlijke situatie.
Wat een verschrikkelijk slecht verhaal.
Collectieve luiheid.
Ja, ik ga er expres niet op in. Wij hadden met die Activity op mijn... Dan moet ik het iemand toevoegen. Dus dat is app, maar dat gaan ze nooit serieus nemen.
Nee, dat is ook niet... Dat kunnen we niet scharen onder social media of social networking. Hè? Het is inderdaad een samenwerkfunctie. Maar goed.
Maar ik wil nog steeds weten, wat is er nu in dit tijdperk aan de hand, waardoor jij het er nu over wilde hebben? Wat voor ontwikkelingen?
Oké, wat voor ontwikkelingen
zijn er nu?
Nou, wij hadden jarenlang.
Hebben we het eigenlijk over?
Nou, we hebben het hier over.
Waar hebben we het over?
We hebben het over. Dominant.
Alleen nog maar gedefinieerd.
In social media, Facebook en Twitter. Daar zitten veel mensen op. Je data wordt geanalyseerd. Er zitten advertenties in. En dan krijg je filterbubbels. Dat problemen brengt ze me enzovoort. Wat je nu ziet ontstaan. Dat je steeds meer niche producten gaat zien.
Ja.
En ik noemde ze al. Weet je, dat is WhatsApp. Ja. En dat is Discord. Signal en Discord. Messenger. Slack niet te vergeten. LinkedIn niet te vergeten. Dus je kan verschillende persoonlijkheden hebben. In vergelijking met 5, 6 jaar geleden was dat veel minder ontwikkeld. Verschillende persoonlijkheden op die verschillende netwerken. Daardoor ontstaan er andere businessmodellen. Niet alleen maar data verzamelen.
Ja.
Je ziet bijvoorbeeld bij Discord. Je kan abonnementjes nemen. We moeten het over Reddit hebben. Dan kan ik karma punten krijgen. Sommige de Clubhouse die geloofde in het begin dat je donaties kan krijgen. Dus je ziet... Van dominant centraal een paar partijen data verzamelen. Zie je laatste half jaar, jaar, twee jaar. Zie je steeds meer geaanbandeld andere initiatieven ontstaan. Nieuwe businessmodellen. En jij als mens, als gebruiker. Ook meer mogelijkheden. En meer gedifferentieerde mogelijkheden. Dat is wat er aan de hand is. En wij hebben, en dat is ook mooi. Moeite om dat strak te definiëren. Maar dat moeten we ook strak. Dat is logisch. Want het is. Ja, we kunnen het nog niet vastpakken. Het is niet zo. Het ontwikkelt zich op dat moment. En dat blijft nog ontwikkelen natuurlijk. Maar als ik een vraag mag stellen aan Boris.
Ja.
Ik zou het wel leuk vinden. Want ik leg nu hoe het nu waar het naartoe gaat. Gaan we straks wat de consequenties zijn. Maar het is wel misschien even leuk om Orkut hebben we net al genoemd. Wat daaruit ontstaan is. Weet je wat een logisch verband was. En ik denk dat Facebook de makkelijkste is om te nemen. En waar zij nu staan en hoe dat verder gaat. Een beetje hives tussendoor. Dus een beetje die ontwikkeling. Want misschien, het is niet chronologisch en het is niet een beetje lineair. Maar daar leren we misschien wel van hoe dat ontwikkelt en welke elementen we meenemen naar de toekomst.
Ja.
Dus beginnen we ook goed. MySpace, noem ze allemaal maar op. Waar wil je beginnen?
Nou, ik moet denken aan een ontmoeting die ik had met de CTO, een van de oprichters van Hives bij Stoplicht. En dat was vlak voordat ze eigenlijk live gingen. We begonnen met bouwen. En hij was de CTO in mijn bedrijf voor, in het bedrijf wat wij samen hadden voor Hives. Toen is hij Hives begonnen en toen kwam ik hem tegen bij Stoplicht. En toen zei hij, ik ga een sociaal netwerk bouwen, wil je meedoen? En ik heb hem niet in zijn gezicht uitgelachen, maar wel achter zijn rug. Want ik dacht, ja, dit is gewoon zo'n onzin. Want MySpace heeft al 100 miljoen gebruikers en Friendster 10 miljoen gebruikers. Ja. Dus wat ga jij nog doen met een sociaal
die
netwerk?
Die markt is vergeven.
Totaal, ja. En op dat moment vond ik dat volledig logisch. Ik stond achter mijn reactie op dat verhaal. Toen 2 jaar later hadden ze 5 of 10 miljoen gebruikers in Nederland. Ik weet het niet meer. Met
1 of 3
voor mij hadden ze 7. Voor mij hadden ze 7 miljoen 7, max.
In ieder geval, ze stonden in het woordenboek. Ze waren de talk of the town. En dat voelde eigenlijk ook een soort logisch en natuurlijk. En toen 3 jaar later bestonden ze niet meer. En dat was ook logisch en natuurlijk.
Volkomen.
Dus eigenlijk op ieder punt kon ik niet de toekomst voorspellen van hoe dit zou gaan lopen. Behalve dat je achteraf kan concluderen, oké, dus het is onvoorspelbaar en die dingen komen en gaan een beetje. Als we naar social media kijken, we hebben er al zoveel gezien en de ene duurt wat langer dan de ander. En ik verwacht eigenlijk dat Facebook, en dat is ook dan weer een definitieprobleem, wat bedoelen we als we het over Facebook hebben, maar ik denk dat Facebook uiteindelijk zal verdwijnen. En wat ik dan bedoel is de core functionaliteit van wat wij over het algemeen zien als we het over Facebook hebben, dat zodanig gaat veranderen dat we het niet meer terug zullen herkennen. En als jij zegt een concurrent van Facebook is WhatsApp, dan is dat een interessante statement. Hè? Want je kunt als eerste zeggen, maar het is hetzelfde bedrijf, dus geen concurrent. Je zou ook kunnen zeggen, ja, WhatsApp vervangt bepaalde functies in Facebook. Dus dat is ook een sociaal netwerk.
Ja.
Maar wat ik eigenlijk denk is, Facebook kun je naartoe met 0 vrienden. En dan ga je daar een beetje browsen. En dan krijg je meer vrienden. Dat is niet hoe WhatsApp werkt. WhatsApp is eigenlijk een tool.
Ja, klopt.
Die het sociale netwerk nuttiger maakt. En die is verplaatst naar een andere tool. Waardoor uiteindelijk dat sociale netwerk minder aantrekkelijk wordt. En dat is denk ik nog een subtiel verschil. Om onderscheid in te maken.
Hmm.
Dat uiteindelijk, dus ik denk eigenlijk dat Facebook een soort door zichzelf en door anderen langzaam uitgehold wordt. He, dus dat je iets overhoudt, eigenlijk het Zwitserse zakmes, wat ontzettend veel doet. Maar de dingen die ze echt goed doen, ja, die kun je eigenlijk beter afsplitsen. En de rest heb je eigenlijk betere alternatieven voor. He, dus je kunt natuurlijk een soort cv aanmaken op Facebook. Maar ja, is LinkedIn echt ontzettend veel betere tool voor. Je kunt je foto's op Facebook zetten. En een hoop mensen doen dat ook. Maar eigenlijk, voor een bepaald soort foto's is dan Instagram toch eigenlijk leuker. En dan kom je weer terug op, ja, maar het is allemaal hetzelfde bedrijf.
Ja.
En dat is dus weer dan interessant. Is, als ik gelijk heb en Mark Zuckerberg denkt hetzelfde als ik. Denk het niet. Maar goed, het zou leuk zijn natuurlijk. Als hij op een gegeven moment zich heeft gerealiseerd, een social network is net zoiets als een hip café in de stad. Dat heeft een beperkte houdbaarheid. Dus ik ga zo groot mogelijk worden. Maar ik weet dat het eindig is. En ondertussen ga ik gewoon andere activiteiten opkopen of opstarten. Zodat het bedrijf in zijn geheel kan voortbestaan. Maar misschien net zoals Nokia ooit laarzen maakte. En toen mobiele telefoons. En nu doen ze weer iets trouwens. Hè? Nokia is weer terug.
Ja, ze maken ook weer telefoons.
Ja, dus het bedrijf blijft wel voortbestaan. Maar natuurlijk als wij nu zeggen, bestaat Nokia nog? Dan denken we, nee. Ja, nee, niet zoals dat voor ons ooit was.
Nee, dus de functie. Maar even dus naar Facebook. Dus de functie in timeline waarbij je ziet dat iemand een kattenplaatje heeft. Die functie zal kleiner worden.
Ja.
Maar weet je, mensen gebruiken het voor nieuws. De groepen zijn verschrikkelijk groot. Daarom zoveel gebruikers.
Maar dat nieuws, laten we dat dus dan.
Ja, nieuws. In Amerika 70% van de Amerikanen. Maar dat is misschien maar 50, misschien 56. Maar veel Amerikanen nemen hun nieuws tot zich in de Facebook-timeline.
Ja, dat is het probleem.
Dat is een, ja, precies. Dat is een van de problemen.
Dan hangt het af welke bronnen er natuurlijk maar in die timeline staan.
In grossen ganzen, zal ik maar zeggen, is dat best wel een probleem.
Nee, dus je moet altijd voorzichtig zijn met jezelf als voorbeeld nemen. En is één. Hè? En ik leef in een filterbubbel of de grachtengordel als je wil. Tegelijkertijd denk ik, ik ben ook gewoon een early adopter. En ik zit in een groep van mensen die het over het algemeen snel ergens bij is, maar ook snel weer weg is. Dus als ik zie in mijn omgeving dat mensen Facebook verlaten, dan kun je zeggen, ja, maar dat is alleen maar jouw groep. Dan zeg ik, ja, maar mijn groep is wel...
Daar begint het mee.
Ja, wij zijn de ratten die als eerste het schip verlaten. Meestal ook als eerste ergens zijn. Maar ook als eerste verlaten. En meestal is dat een teken. He, dus als ik zeg, er is een super hip café in het midden van Amsterdam. Iedereen gaat er naartoe. En ik zeg, ja, ik vind het niet meer leuk. Ik ga niet meer. Dan kun je zeggen, ja, dat ben alleen jij. Maar ik kan ook zeggen, ja, maar meestal als ik niet meer ga, dan na een tijdje gaat eigenlijk niemand meer. Mm-hmm. Dat klinkt weer arrogant. Maar je snapt wat ik bedoel. Dus ja. Namens de early adopters probeer ik dat uit te leggen. En nieuws is daar een voorbeeld van. Dus wat ik begin te merken is dat er was een periode dat ook ik zei, waarom zou ik nog de krant lezen? Ik kan al het nieuws live online volgen. En daar was ik ook echt enthousiast over.
Ja.
Maar daar ben ik toch echt wel van teruggekomen. Omdat je nu weet, ja, gewoon een groot gedeelte van het breaking news wat ik op social media krijg, blijkt achteraf gewoon toch net iets anders te zijn. Of überhaupt niet waar te zijn. Of als ik het lees zonder de context, zonder duiding, ja, dan is het eigenlijk alleen maar vermoeiend en stressvol. En dus weet je wat, ik ga toch weer terug naar een kwaliteitskrant. En dat zijn die niet veel, geef ik toe. Hè? Maar ik zeg het niet omdat ik dat doe. Ik zeg het omdat ik dat merk. Je ziet het ook zo'n de correspondent, dat zo succesvol is.
Ja.
Al is het op beperkt niveau,
ja.
Is toch, denk ik, van ja, dat is toch een sign of the times. Hè? Want 10 jaar geleden was het meer zo van, waarom zou je in godsnaam nog betalen? Want het is, je kunt live meekijken terwijl het gebeurt.
Dus, nou, het is denk ik heel interessant. Want kijk, uiteindelijk win je als je dat contact met die klant hebt. Mm-hmm. Dus jij gaat specifiek, en ik herken het, want dat doe ik ook, maar ik zit nu te denken waarom ik het zo. Ik heb mijn RSS feed en voor de rest heb ik mijn vaste kranten. En in mijn RSS feed, weet je, maar ik gebruik Feedly.
Ja.
Maar die user interface is niet zo goed, dus dan ga je toch naar die site. Maar je doet het, dus het is de gebruikservaring is moi. Waarom doe ik het niet bij Facebook? Omdat de gebruikservaring met nieuwslezen bij Facebook vind ik echt slecht. Ik ga wel iedere dag naar Facebook, want ik zit in de Tesla-groep. En die Tesla-groep, die vindt, maar die vind ik nergens anders. Dus dat specifieke, die specifieke feature vind ik geweldig.
Ja. Nee, maar dat kan natuurlijk, hè? Dat Facebook uiteindelijk een aantal features overhoudt die gewoon geweldig zijn.
Ja.
En wat het netwerk alleen gewoon het waard maakt. En dan is de vraag nog, is dat dan voldoende om hun een viable business model te gunnen? Hè? Dus als op een gegeven moment blijkt, jij gebruikt Facebook eigenlijk helemaal niet meer, behalve dat je iedere dag alleen maar in die Tesla groep zit.
Ja.
En dan komt er een moment dat je denkt van ja, dat kan ook op Reddit.
Ja, meneer, Reddit is die, dat doe ik ook.
Ja.
Maar je ziet net ook weer gebruikservaring.
Ja.
Nou, ik ben echt de enige van in de wereld die de gebruikservaring van Reddit mooi vindt. Nee, vindt iedereen.
Ja. Toch gewoon kloot erbij.
Ja, precies. Dus ja, dan ga je toch weer naar, want dan is daar weer wel weer iets beter. Ja.
Maar je begrijpt het punt, hè? Dus ja, als dat het enige is, ja, dan weet ik niet of Facebook daar dan nog bestaansrecht op heeft. En misschien hebben ze straks wel 5 dingen waar ze, laten we zeggen, 80% goed in zijn. En is dat net voldoende. En zijn er dan voor sommige mensen denken van ja, LinkedIn nemende, misschien heeft Facebook die functie wel, of misschien gaan ze bouwen.
Ja.
En dan is de vraag, ja, is het echt ontzettend veel beter dan LinkedIn, of toch aantrekkelijker om daarop te zitten?
Mag ik even een platte vraag tussendoor? Dat Instagram.
Ja.
Ja, wat vind jij, hele domme vraag.
Is dat nou wat?
Wat vind jij daar nou van?
Ja, ik vind Instagram wel leuk. En ik zal heel eerlijk zijn dat ik mijn Facebook-account heb opgeheven.
Zo. Waarom? Ik doe het bewust niet, want ook ik wil ze zien en leren wat ze doen.
Ja, nee, dat begrijp ik hoor. En ik vind, het is ook niet dat ik zeg het eigenlijk weinig, maar in dit geval vind ik, denk, nou ja, oké, we hebben het er nu over. Dus dan moet ik het eigenlijk wel even melden.
Komt toch niet verder dan deze ruimte.
en de reden is dat ik op een gegeven moment toch Ik voelde me te veel gevangen in hun stramien, zeg maar. Dus die magnetische aantrekkingskracht, waarvan ik voelde... Ik word de hele tijd ergens ingezogen waar ik eigenlijk niet... Ja, waar ik dan achteraf denk, was dit nou... Ja, ik denk hetzelfde als telcel kijken. Je hebt zelfs vroeger in ieder geval, nu niet meer, maar dat je thuis kwam en dat je op een gegeven moment denkt, godsamme, ik zit echt al 3 uur telcel te kijken.
Ja, dat heb ik nooit gehad, maar ik waarschijnlijk uniek in.
Dus en dat gevoel kreeg ik op een gegeven moment ook een beetje met Facebook. Dat ik dacht, wat is eigenlijk de meerwaarde? Dus dacht ik, nou, ik gebruik het om een beetje mijn eigen artikelen te spammen. En dan hoop ik dat mensen doorklikken naar mijn site. Voelt ook niet heel good karma of zo. En ik dacht, ja, verder ben ik heel veel dingen aan het wegklikken. Al die verzoeken voor meedoen aan groepen en berichten van mensen van vroeger waar ik niks meer van wil horen. En dan heel af en toe mis je een uitnodiging voor een feestje, vind ik dan wel jammer. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, weet je wat, ik ga gewoon het een maand negeren. Kijk wat er gebeurt. En dan, ja, dan mis je af en toe een feestje. Maar heel veel mensen zeggen ook, hey, je hebt niet gereageerd, kom je niet naar mijn feestje? En dan zeg ik, oh, was het op Facebook? Ah, stuur me dan even gewoon via een ander platform.
Oké, maar Instagram wel.
Instagram wel, ja. En daar, kijk, ik geef toe, ook Instagram heeft af en toe die ervaring dat je denkt, oh, pff, ik zit alweer een half uur mijn feed te reloaden. Dat is eigenlijk ook zonde van de tijd, maar toch minder. En ik heb het gevoel dat de kwaliteit van wat je ziet toch net iets hoger
schoonheid.
Is. Ja, dus in Facebook had ik af en toe iets dat ik, niet per ongeluk, maar dat ik op iets klikte en dat ik echt dacht, oh, het vlees is zwak. Waar heb ik nou weer op geklikt? Hier had ik echt niet op willen klikken. Ik hoop niet dat iemand ziet dat ik hierop heb geklikt.
Nou, iedereen heeft het gezien.
Ja, en iedereen heeft het gezien. Dus dat is eigenlijk verschrikkelijk. Ja, een of andere celebrity die een nieuwe auto heeft gekocht. Ik denk, oh, dus ik wil dus helemaal niet lezen. Ja.
Dat is hoe Facebook jou kwijtraakt en tegelijk toch weet te houden. Namelijk door Instagram te hebben.
Nou, daarom is de discussie interessant. Dus ja. Vanuit een shareholder perspective is Facebook mij niet kwijt. Maar goed, als wij het hebben over Facebook, dan hebben we het over het sociale netwerk waar je naartoe gaat op Facebook. Ja, okay.
Dus dat heb jij verlaten als een van de eerste, zou ik maar zeggen. Nou, er zijn al genoeg weg, maar op wereldschaal gezien ben jij er nog de vroeg bij weg.
De early adopter.
Je had het net over hippe cafés. Een overlevingsstrategie voor Facebook zou dus kunnen zijn om hipheid in te kopen. En dat hebben ze een tijd gedaan.
Ja.
Snap hebben ze niet weten te krijgen.
Nee.
Even kijken, Messenger zijn ze gaan kopiëren van wie ook weer? Van WhatsApp eigenlijk, hè? Nee, want daar raak ik zelf alweer in de war. Maar wie moet Facebook nu gaan kopen? Had Facebook TikTok moeten kopen, bijvoorbeeld?
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet...
Kijk, nee.
Ja, zegt van niet.
Nee, ik denk nou, ik zie Facebook veel meer als een utility. Gewoon 2,8 miljard mensen en groepen is een van de populaire dingen. En dan proberen ze dating, dan komen ze op terug. Maar dat lukt natuurlijk niet. En dan proberen ze... Kijk, wat ze... Hun hele strategie is dat ze beter worden in voice en AI. Maar de strategie dat ze naar die metaverse ook werken. Dat ze met de Oculus... Weet je, want advertentie voelen ze natuurlijk wel dat dat best wel lastig is. Met dat hele data verzamelen. Dus ze zullen langzaam... Ze werken er hard aan om in de metaverse, om mensen en al die gedifferentieerde services, dat er wel elementen zijn die je mooi vindt. Nou, WhatsApp vind je mooi, Instagram vind je mooi, Instagram gaat weg. Dan heb je wel een groep. Dus het is vrij gedifferentieerd in het digitale landschap. Proberen ze de hele tijd, popt op wat wel en niet. En wat raar is, waarom werkt dating bij Facebook niet? Toen ze kwamen, dacht ik gelijk van, ja, dat is echt een no-brainer.
Volgens mij was het de reden voor Mark Zuckerberg om ermee te beginnen. Dat heb ik wel eens gehoord.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, de status. Relationship status. Ja, dat is wel waar. Het is misschien een controversiële mening. Maar je zou kunnen zeggen, misschien moet het advies wel aan Facebook... Het advies aan Facebook is misschien wel, doe maar een tijdje helemaal niks.
Oké, okay, ja, origineel.
Maar waarom ik het zeg is, je hebt gelijk, Ben. Ze hebben al een soort verschillende investeringen. Hè? Als Facebook.com het niet wordt, dan hebben ze WhatsApp nog. Als dat het niet wordt, hebben ze Instagram nog.
Ja.
En op dit moment zijn ze alle drie enorm populair. Dus ja, het gaat eigenlijk prima.
Ja.
Facebook,
want ook Facebook
groeit
zelf
nog steeds.
Precies,
groeit nog steeds. Dus je zou ook kunnen zeggen, negeer Boris en al die andere early adopters. We kunnen prima zonder.
Genoeg voor in de plaats.
Genoeg in de plaats, we groeien nog. Dus if it ain't broken, don't fix it. En misschien dat je de komende 10 jaar dat het gewoon nog lekker door blijft groeien. Dat de groei een beetje afneemt.
Maar ze lijken steeds links aan de hand bij Facebook om intussen druk op zoek te zijn naar de next big thing.
Ja, 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 is dat zo? Zie je dat? Waar heb je. Waar,
nou, nee, dat zie ik niet gebeuren. Maar nou ja, ze zijn steeds
ja, dat doen
daarmee
ze veel.
Bezig
ik
geweest.
Vind Oculus echt een voorbeeld.
Dat bijvoorbeeld. Maar Oculus. Ook het kopen van WhatsApp en van Instagram. En het proberen Snapchat te kopen. Ja. En dat soort zaken. Dus daar zijn ze echt wel mee bezig. En ook nu, dat weet ik wel zeker.
Ik denk het ook
als
wel,
ik
hoor.
Het niet zie.
Tegelijkertijd, als je. De revenue van Google is al, zolang ze bestaan, voor 95% gewoon advertentieinkomsten.
Ja.
En tegelijkertijd hebben we het over dat Google een ontzettend innovatief bedrijf is. Want ze maken zelfrijdende auto's en nou ja, al die moonshot projecten die ze hebben. Maar als je dat eigenlijk de business weer analyseert, dan denk je, ja, als eigenlijk al 20 jaar 95% van de revenue gewoon
lijkt me toch
is.
Dat jij daar iets over zou moeten kunnen zeggen. Zouden deze bedrijven, behalve met technologische innovatie, niet ook bezig zijn met nadenken over, ja, maar hoe kunnen we nou nog op andere manieren geld verdienen? Zeker nu dat advertentiemodel met zijn algoritme en zijn privacy aspecten zo onder druk staat.
Ja, maar hier. Wat is je definitie van nadenken?
Wat is de definitie van nadenken?
Ja,
dus, daar was ik niet op voorbereid.
Nee, hè? Dus als je zegt, denk je dat ze daar bij Google over nadenken? Dan denk ik, ja, ik
vergaderen
denk dat een aantal mensen daarover nadenken.
Bloggen intern?
Ja, maar het is ook zo. Dus, grotere bedrijven zijn minder goed in innoveren dan kleinere bedrijven. En waarom is dat nou?
Ja.
Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Als je een klein bedrijf bent, dan ben je op zoek naar je businessmodel. En dan heb je allerlei mensen in dienst die allemaal alle kanten opkijken en van alles proberen totdat je iets vindt.
Ja, of je begint iets omdat je toevallig leuk vindt.
Ook, maar ook dan ben je dus de hele tijd aan het zoeken naar hoe ga ik daar geld mee verdienen? Ja. Wat is misschien een aanvullende business? Ja. Ik vind dit leuk, maar er is hier product. Hey, de klant wil opeens dit. Oh, dan gaan we die kant op. Maar op een gegeven moment loopt dat. En dan verandert je business van, we proberen heel veel verschillende dingen, naar nee, we hebben een paar processen die geld opleveren. En daar gaan we op optimaliseren.
Ja.
En als je bedrijf gaat als je bedrijfsprocessen gaat optimaliseren met een groep mensen die de hele tijd hun RSS feed aan het reloaden zijn op zoek naar de next big thing. Ja, dan loop je proces in de soep. Dus dat zijn. Het lijkt heel simpel. Hè? Je bedrijf is klein, wordt steeds groter. Dus wat is nou het verschil? Maar dat is het verschil. Er zit een tipping point in waar je opeens gaat focussen op processen. Nou, Google, de cultuur, de DNA van het bedrijf, zoals mensen zeggen, zit hem helemaal in die advertentieinkomsten. En daar geld aan verdienen. En daar komt ook al het geld vandaan. Dus de vraag is, denken zij daarover na? Ja. Maar heeft dat zin?
Steeds.
Ja, hè? Ja,
maar het is vanuit, zeg maar, vanuit van welk, het verdienen.
Ja, als je hele wezen zit in die advertenties en daar geld mee verdienen en daarvoor optimaliseren. En je doet alles daarvoor. Denk ik dat het heel moeilijk is om te denken, oh ja, als we dat nou eens even allemaal vergeten.
Hmm.
Als we onze hele historie en afkomst en alles wat we doen even vergeten. Ja, wie kan dat?
Hey.
En dat merk je ook. Dat dus alles wat ze nieuw bedenken, ja, niet speciaal meteen goed.
Hij zelfs het optimaliseren van het bestaande. Wanneer zie jij die tipping points? Was dat toen ze naar de beurs gingen? Facebook, Google?
Bij bedrijven. Nou, het is niet van de ene op de andere dag natuurlijk. Het is een soort subtiel omslagpunt. Maar het is, je ziet het ook bij kleine bedrijven natuurlijk. Hè? Dat op een gegeven moment werkt iets en dan iemand is daar geld aan het verdienen. En dan zeg je, hey, kan het ook anders? Ja, dan krijg je altijd, hoe klein je bedrijf ook is, ze gaat natuurlijk iemand zeggen, ja, jeetje, het werkt net. Ik heb net aan klanten. Ga je het product alweer vernieuwen? Ja, maar ik ben het net aan het verkopen. Weet je, waarom zou je? Dat is een soort heel natuurlijk.
Dan moet je dus nog meer dan je misschien al had bewondering hebben voor Microsoft. Ja, dat is dan nu even buiten het bestek van het sociale.
Nou,
het
is hele boeiende.
Want die LinkedIn hebben hun hele verdienmodel op de schop gekregen. Ja. En ze verdienen nog wel. Verdienen ze nog wat aan Windows eigenlijk? Volgens mij niet in directe zin. Er worden geen dozen met Windows meer verkocht.
Ja, en ze kopen LinkedIn. Ze zijn gewoon. En Teams kan je ook beschouwen
heel
als
veel
het
open-sourced. Ja.
Als
er zijn natuurlijk een aantal
netwerk.
Bedrijven. Maar daarom zijn ze ook zeldzaam. Hè? Dus de meeste bedrijven lukt dit niet. Hè? Dus zo'n switch maken is heel zeldzaam.
IBM is het gelukt. Maar oké.
IBM. Maar Intel nu is bijvoorbeeld alweer spannend. Of die het. Want dat is.
Maar goed, social.
Ja. En ook als het schoolvoorbeeld. Die zijn gewoon van de ene business volledig naar de andere business gegaan. Dus, maar goed, het is toch zeldzaam. Het is heel moeilijk om om ja. alles op rood te zetten als bedrijf en te weten, oké, we gaan nu echt iets heel anders doen. En daar riskeren we alles ja. mee wat we hebben. Ja. Iedereen in het bedrijf is daar eigenlijk tegen als je dat doet.
Ja. Oké.
Okay. De verdienmodellen van social. Want ja. Facebook heeft een prachtige uitgangspositie op zichzelf. Zelfs als je ervan uitgaat dat het allemaal gediversifieerd en ontbundeld en weet ik veel wordt. Want die hebben die gigantische massa. En waarom zou Facebook niet gewoon allerlei niches kunnen definiëren met groepen die voor bedrijven nuttig zijn, die business voor betaald kan worden, maar misschien ook wel voor ja. hobbyisten op een of ander fanatiek klein gebied.
Ja, dus ik denk hetzelfde het antwoord is dat hun hele focus altijd is geweest om op zo groot mogelijk. Hè, groeien boven alles. Ja. Dat is ook wat bites them in the ass nu, zoals ze zeggen. Omdat dat ja, hun algoritme, zij kunnen niet loslaten dat als mensen meer gebruiken, dat het dan goed is. En dus trainen ze mensen soort om rechtsextremist te worden. Omdat ze zien van, oh ja, als je ze maar heftige shit voert, dan worden ze steeds bozer. En dat meten zij als engagement. En dus kunnen ze dat niet loslaten. Dus kijk, het lijkt altijd alsof de grote partij die iets goed doet ook in een goede positie is om te innoveren en nieuwe dingen te proberen. Maar dat is helemaal niet zo. Dus
vinden aandeelhouders niet leuk?
Nou, ze kunnen het ook gewoon niet. Dus een goed voorbeeld is, dus die jury, als ik in een jury zit met pitchers, en dan zegt altijd iemand, wat nou als Google dit morgen doet? Nou, Google doet dat af en toe. En dat mislukt dan gewoon. Dus zij hadden op een gegeven moment gedacht, oh, Facebook is een existentiële threat. Want er gaan mensen 5 uur per dag besteden op. En op Google maar 7 minuten per dag. Dus wij gaan ook een sociaal netwerk maken. En ik kan je daar artikelen sturen natuurlijk. Van mensen die zeiden van oké, ja, nu is het over voor Facebook. Want Google is zo groot en machtig. En ze hebben het op de voorpagina gezet. En je kon Google bijna niet meer gebruiken zonder een Google Plus account te gebruiken. Nou, ze hebben 3 jaar volgehouden. 4 misschien. Ik weet niet eens. Ja. En toen, ja, het was gewoon, het is niet gelukt. Met al hun wijsheid en macht en kracht. Dus hè, als je vraagt, historisch gezien, is de kans groot dat de Facebook killer uit Facebook komt of van buiten? Dan denk ik, nou ja, historisch gezien, ja. Nee, de bedreiging komt altijd van buiten.
Maar het is wel een paar dingen. Ik vind eerst een mooi voorbeeld met Instagram. Weet je, dankzij Facebook kon Instagram natuurlijk heel snel groeien met gebruikers.
Want, nou, ze groeiden al heel hard voor de
Ze hadden heel veel, maar ja. Joh, die 1,3 miljard die ze nu hebben. Geef ik een ander voorbeeld. Deze week kocht wordt Twitter Scroll. Weet je, Scroll, als je abonnement op wordt, voor $5 is het volgens mij uit mijn hoofd, dan krijg je geen advertenties bij de sites die zijn aangesloten. Ik wil straks je mening over weten. Scroll heeft weinig gebruikers. Dankzij Twitter 200 miljoen active volgens mij per dag. Of 200. Doet er niet toe. Hebben ze dus gelijk heel veel bereik. Wat voor Scroll dus onwijs gunstig is. Dus ik zie wel, als je dus dat koopt, kan je wel jouw massa, jouw bereik gebruiken om bij een dienst snel. Ik bedoel, dat is ook innovatie, vind ik een hele slimme manier.
Ja, dus de synergievoordelen zijn dat. Ja, nee, maar dat bestaat. Ja, het kan wel. Maar het is helemaal geen garantie voor dat als Google iets op de frontpage zet, dat het dan dus ook automatisch succesvol wordt. Dat is wat ik probeer te zeggen. Natuurlijk, als je een succesvol product hebt,
ja,
en je stuurt er meer verkeer naartoe, ja, dan zal het succes wel toenemen. Maar het is gewoon te kort door de bocht om te zeggen, oh, Facebook is heel groot en bereikt de hele wereld. Dus als zij iets gaan doen, dan zal dat wel succesvol worden. Want dat is absoluut niet wat de geschiedenis ons leert.
Nee. Maar goed, ik had meer met dat bereik. Kunnen we even naar Reddit? Want we maakten net al grapjes over. Weet je, dat is
een interface, ja.
Ja, het is ongelooflijk.
In welke categorie valt Reddit eigenlijk?
Ja, social, het is eigenlijk gewoon een forum. Zo? Ja, het is een, wat we vroeger een forum noemden. Maar dan gewoon het grootste forum ter wereld. Want dat is toch uiteindelijk een beetje
de 6e site van de wereld, hè? De 6e site van de wereld.
Ja, in traffic. Hè?
Social recommendation is nog eens een woord geweest.
Ja, we hadden ooit Dik. Kun je dat nog
herinneren?
Want je had eerst Reddit en toen kwam Dik. En dat was eigenlijk een beetje de hippe, sexy versie. En dat was ook echt de darling van San Francisco. En dat is helemaal geïmplodeerd. Ook
die
wensen
zich niet voor 80 miljoen aan Google te verkopen, geloof ik. En uiteindelijk een jaar later hebben ze nog geen tiende daarvan gekregen.
Ja,
volgens mij.
Ja, nee, het is een heel bijzonder verhaal natuurlijk. Want zij
Kevin Rose. Extreem,
Kevin Rose, ja. Die uiteindelijk investeerder bij Google is geworden. En daarna een horloge site heeft ze opgericht.
Hmm.
Aardige jongen. Maar
Nee, maar het is opnieuw uitvinden. Dus Reddit. Ja. Weet je,
ja, in een nieuw jasje. Hè? Het is niet eens een hele nieuwe uitvinding. Dus. Dus Reddit is eigenlijk een soort minder hip versie van Dik. En eigenlijk een soort forum. Met een interface die echt te lelijk voor woorden is. En je denkt, als je het voor het eerst gebruikt, dan denk je, nou, hier moet je echt een nerd voor zijn om dit leuk te vinden.
Ja, je komt er maar niet
ondertussen
doorheen.
Is het de zesde site van de wereld.
Ja. Ja, maar wij hebben dus geen verklaring daarvoor. Zijn die sociale elementen goed bij Reddit? Want dat is dus bij.
Nou, ik, denk, het is, ja, ik haal er veel content vandaan. Dus, en dus
het zijn eergisteren, aanbevelingen, hè?
Ja, dus eergisteren was er een vraag van iemand. En die zei: wat zijn simpele psychologische trucjes die je gebruikt die werken? Nou, er waren dan 300 mensen zeggen iets. Maar de beste, die worden geüpvote. Dus dan uiteindelijk ga je naar die post. En dan zie je gewoon eigenlijk highlighted in die slechte interface. Maar goed, je kunt het toch wel vinden. Ja. Soort de 10 of 15 beste tips die allemaal echt geweldig waren. En dat is iets waarvan ik denk, ah ja, dat doet Reddit wel echt ontzettend goed. Hè? Dat op die manier de wisdom of the crowd organiseren. Ja. En het juiste antwoord boven krijgen. Aan de andere kant, Quora doet dat ook. Hè? En die zijn toch niet zo groot. Dus ja, er zijn heel veel alternatieven, maar op een of andere manier brengt Reddit het allemaal. Ik zou heel graag het antwoord geven nu. Waarom zijn ze succesvol
van Reddit?
Advertenties ook.
Advertenties.
En
ja, ik heb karma punt. Ik heb één punt.
Credit, hè?
Ja, ik heb een hele punt. Ja, ik heb een karma coin. Ha, jongen,
is dat nog een crypto coin ook?
Ik
heb heel veel karma punten, want ik had een tijdje geleden die scammer oplossing bedacht. Heb je dat meegekregen toen? Ik heb een domein geregistreerd.
Oh, dat is een goed verhaal.
Ja, dus
verhaal.
Het is een heel simpel dingetje. Ik heb echt in één dag gebouwd, ik zweer het. Ik heb een domein geregistreerd. Nou kan ik niet op de naam komen.
Noprocurement.com.
En dat staat voor Nordic Procurement. Maar het betekent ook procurement betekent kopen. En het is no procurement. Dus nee, ik ga niks van je kopen. Maar dan, en daar is, als je naar de site gaat, ziet het eruit als echt een hele professionele site. Maar dat heb ik gewoon, dus één template. Ik heb de naam veranderd, that's it. En vervolgens heb ik een Google Apps account aangemaakt. Daar heb ik Bill, het No Procurement en Melissa en nou zo een aantal namen, John. Dus 5 mensen, die hebben allemaal een out-of-office auto-reply. Dus als jij nu een mailtje krijgt met iemand die wil je iets verkopen, dan zeg je, oh, helemaal te gek, dat is precies wat we nodig hebben. Bill@noprocurement.com doet onze inkoop. Mail hem even, hij heeft onbeperkt budget. Als die mensen dan Bill mailen, dan krijgen ze meteen een antwoord terug. Met gewoon dezelfde seconde, want zo werkt het. Maar goed. En daar staat dat in. Hi, I'm Bill van No Procurement. I look forward to doing business with you. Ik ga je een personal sales manager aanwijzen. En dat is Melissa. Dus mail die even. Nou, dan mail je die en dan zegt Melissa, hi, hoi, ik ga op zwangerschapsverlof. Dus ik ben er 3 maanden niet. Maar mail Linda. En zo gaat het door.
Bizar.
En John verwijst weer terug naar Bill. Ja. En halverwege moet je, de antwoorden worden steeds ludieker. Dus John aan het einde is een soort blije lul die allemaal grapjes maakt die niet kunnen. En het, dus mensen mailen Bill gewoon puur om te kijken waar je in terecht komt.
Ja, maar het was voor
spammers bedoeld. Spammers.
Ja, precies. Want dat moest even,
ik heb het gedaan zijn. Omdat eigenlijk het idee is, die scammers die kunnen gewoon 100.000 of 1 miljoen mensen per dag mailen. En af en toe trapt er iemand in en die mailt terug. Ja. Als iedereen zou terugmailen, dan zou het niet viable zijn. Want dan kun je niet door alle mail heen.
Nee.
Dus mijn idee was, als ik hun tijd kan verdoen, dan dat is eigenlijk
automatiseerd tijd. Want ik ken mensen die.
Oh ja, en dat had ik dus. Iemand heeft dat op Reddit gepost. En toen heb ik heel veel. Ik heb 500 per karma punten of zo. Dus, wat die post had, 30.000 likes.
Er zit een miljardair hier, jongen.
Frontpage Reddit was het.
Ja. Nou nog een verdienmodel.
Ja. Het was gewoon een grap. Ik vond het leuk. Ik had een soort.
Maar als iedereen inderdaad. Ja, gewoon een toertje. Iedereen bij gelijk. Ja. Oké. Even de ontwikkeling van YouTube. De ontwikkeling van Reddit. We hebben geen idee hoe Reddit het voor elkaar krijgt.
Het geheim van succes is. Ja.
Uitzondering die de regel bevestigt.
Maar YouTube, ik bedoel, die heeft zich ook aardig ontwikkeld.
Dat was achteraf een koopje. Hè? Want ik weet nog dat ze voor 1,6 miljard gekocht werden. En het leek zoveel geld. Het was echt bizar. Hè? Toen we daarvan hoorden.
Ongekend op dat moment.
Maar nu achteraf denk je, als je voor WhatsApp 16 miljard betaalt, dan is dit echt een koopje?
Ja.
Want zij zijn nummer 2 of 3
2 volgens mij.
Van de wereld. Ja.
Ja, en het is lang een punt van discussie geweest of Google erin zou slagen om voor YouTube een goed verdienmodel. Want het was, er was geen verdienmodel. Nee. YouTube advertenties. Ja. Nou, als de gebruikers daar maar genoegen mee nemen.
De streamingkosten. Jongens, jongens.
Wat denken ze nou eigenlijk wel? Pre-rolls? Of,
En ook het premium model?
Exact. Mensen betalen voor YouTube-filmpjes.
No way.
Ja, nou, ik betaal ervoor.
Oh ja, wat leuk. Je bent de eerste die ik ontmoet.
Nee, even normaal.
Ja, ik heb het nog nooit gehoord van iemand die betaalde voor YouTube. Maar waarom betaal je dan?
Hoeveel?
Voor mij 14,99.
Loser.
Ja, jongens, ik wil die...
Is hier iemand die betaalt voor YouTube?
Daniel, hoe je dat?
Even een foto maken.
Selfie.
Je zit hier. Wordt weer frontpage bij dit. Selfie. Ik heb hem gewonnen, hoor. Ja, misschien betalen wel heel veel mensen. Ik weet, ik heb geen idee eigenlijk. Maar
nee, ik ook niet.
Ik klik het zo standaard weg.
Maar... Ja, ik wil die advertenties niet zien. En, dat is een hele goede reden. Ja, en ik wil,
als je de advertenties wil, niet wil zien,
downloaden.
Is het heel makkelijk. Als je op het filmpje komt, moet je even scrollen naar het einde. En dan scrollen naar het begin en dan heb je geen advertenties.
Maar daar heb ik geen zin in. En ik wil ze downloaden.
Ja.
Want er zijn plekken waarbij je niet constant moet streamen. Dat is gevaarlijk. Dus
daar heb je, ik geloof dat het keepyoutube.com is. En daar typ je dan gewoon de URL in van YouTube. Prima, en dan download je jezelf.
Ja, weet ik. Nou,
dat is dat niet
alle gedoe, wilde ik niet. Ook creditcard te weten.
Zuinige Hollanders. Jeetje.
Ja, precies.
Nee, ik ben erg voor dat je betaalt voor services die je prettig vindt. Ja, ik betaal ook voor heel veel. Maar YouTube was ik nog niet opgekomen. Nee.
Ja. Maar hoe hebben ze dat, want we hebben nu onze verbazing, maar hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Hè? Om...
Ja, het is wat.
Wat hebben ze goed gedaan?
Natuurlijk ook. Ja, het is een service die zo embedded is in onze, wereld. Dat...
Weet je wat het eigenlijk nu, je stelt, sorry dat ik je onderbreng.
Nee hoor, ga je gang.
Nee, het interessante is natuurlijk, kijk, het is allemaal gelukt dankzij data. YouTube, weet je, omdat ze precies weten wat ik kijk en wat ik wil en wat ik fijn vind. En dan, nou, prima. En dan kijk ik recommendations, kom ik in die filterbubbel. We kennen het verhaal. Echter. Dat staat zo onder druk, dat model. Dus ook als wij hebben het over de toekomst van social networking, dus de toekomst van social media, hoe viable is dat? En kunnen we nog daarvan uitgaan? En daar heb ik wel sterk mijn twijfels bij. Dat of je daar de groei in kan vinden. En dat zie je al aan nieuwe services. Ik denk even aan Clubhouse. Die zeggen direct, en dat is mislukt, dat snappen we. Maar die zeggen direct van geen data. Weet je, we tracken mensen niet. Roblox heb ik verteld over die kinderen. Geen data. Dus je hebt heel veel services waarbij ze het bewust niet doen.
Ja, dat is heel interessant.
En dan is misschien die ontwikkeling ook minder makkelijk, want je hebt mensen nodig, je hebt data nodig om die service beter te maken.
Ja.
Want ik ook even met jouw site is natuurlijk ook geen, je hebt niet precies, je weet niet wat ben, wie je bent is toch geen, je hebt geen profiel van mij enzovoorts.
Mm-hmm. Ja.
En dus jij gaat je services ontwikkelen met surveys, met onderzoek, maar niet aan de hand van wel een beetje gedrag op de site, maar niet van dus je maakt geen profielen. Ja. Waardoor het moeilijker is. Dat heeft een service die dat wel doet, heeft het relatief makkelijker.
Ja, het is heel interessant omdat Apple heeft nu die nieuwe functie dat je kan afvinken of aanvinken of je getracked wil worden door.
Ja, 14.5, ja.
Ja, en ik vind het heel interessant hoe we daar later op terug gaan kijken. Want ik ben ze er nu dankbaar voor. Hè? Ik denk ook, ik vind het heel fijn dat ik nu dat
de keuze heb.
Dat keuze heb ook om te zeggen, nou, ik wil dat niet, track mij niet. En Facebook zegt, die maken het punt. En die zeggen, ja, als we getarget willen adverteren, dan moeten we meer van jou weten. En hoe wij dat vertalen als publiek is, oh ja, die rot advertenties, dan koop ik kattenvoer en dan krijg ik nog 3 weken advertenties voor hondenvoer. Ten eerste, je koopt een ijskast op Amazon en dan krijg je nog een maand lang advertenties voor ijskast. Ik heb een hekel aan advertenties, ik wil dat niet. Wat we daarmee eigenlijk bereiken is dat de advertenties dus nog erger worden. Dus ik kan me nog herinneren dat ik jong was en dat ik dan een film zat te kijken en dan kreeg ik advertenties voor wasmiddel en maandverband. Terwijl ik dacht, ik wil gewoon advertenties voor speelgoed, want ik ben een kind. Dus waarom is de advertentie niet op mij toegespitst?
Nou, dat hoeft niet.
En op internet was dat ooit de belofte. En dus op een gegeven moment krijg je advertenties die op jou zijn toegespitst. En het enige wat we zien nu is advertenties die advertenties die slecht op ons zijn toegespitst.
Maar dan doe je het slecht. Maar als ik naar de Next Web ga, dat vind ik mooie advertenties. En dan zeg je van, ja, dat is makkelijk.
Vraag. Ja, maar laat me daar dan even op terugkomen. Ja. Dus ik denk, de advertentie, stel je voor, ik ga een nieuwe auto kopen. En de dag dat ik een nieuwe auto ga kopen, krijg ik een advertentie met, wil je korting op de auto die je toch al gaat kopen? Dat zou echt de beste advertentie ooit zijn.
Dat is een goede advertentie.
Ja. En als jij naar mijn site gaat, dan ga je naar die site omdat de site iets biedt wat jou interesseert. En vanuit die optiek geef ik jou advertenties die passen bij ons onderwerp. En die vind jij toevallig interessant. Ja. Daarvoor hoef ik niks over jou te weten. Dus vraag ik me af of we over 10 jaar terugkijken en denken, shit, het is eigenlijk toch jammer dat we niet in plaats van ons minder willen laten tracken, niet hebben nagedacht over een manier dat advertentiebeheerders eigenlijk meer van ons zouden weten, op een manier dat het niet vervelend of
wat
privacy invading is. Ja.
Hoe zou dat eruit zien?
Nou, dat is dus heel interessant. Hè? Dus ik heb bijvoorbeeld wel eens gedacht over een site die ik wilde bouwen, maar misschien kan iemand anders dat dan bouwen. Ik dacht, het duurste wat ik heb in mijn leven is mijn huis. En dat is het enige wat ik nog alles van op papier in de map heb zitten. En ik dacht, stel je ervoor dat op het moment dat ik in mijn huis ga, dan maak ik een soort file aan en zeg ik, oké, de ramen zijn nu geschilderd. En dan zegt die service, ramen in jouw buurt worden gemiddeld 1 keer in de 6 jaar geschilderd. Zal ik je over 6 jaar
een notificatie sturen,
inclusief wie in de buurt de best gerate schilder is. Hele simpele dingen.
Ja.
En dat is een vorm van advertenties waarbij ik wel bewust bepaalde informatie geef die mij later goed van pas komt.
Ja.
Dus zo zou het, denk ik, eruit moeten zien. Hè? Dus dat ik over de spullen die ik bezit, de kleren die ik koop, zeg van, nou, dit is een soort prijs-kwaliteit verhouding waar ik wel geïnteresseerd. Verder moet je niks van mij weten, want het gaat gewoon puur de polo die ik vandaag draag. Nou ja, als je weet dat ik die gisteren heb gekocht en dat die gemiddeld een jaar meegaat, is het misschien niet slecht om mij over een jaar te zeggen, volgens mij is je polo bijna versleten. Ja. En het wordt weer zomer.
Ik zag hier een
aanbieding. Ja, dat zou misschien wel weer fijn zijn. En dat is eigenlijk een soort advertentieperiode die we nu over gaan slaan. Terecht ook. Hè? Want het is strontvervelend omdat het zo slecht werkt nu. Wat beter is dan hoe het was, maar wat nu gewoon ongemakkelijk voelt. Hè, dus als je een bar inlopen en dat de bartender weet wat je hebt gedronken, is eigenlijk heel aantrekkelijk.
Leuk.
Ja, het is vervelend als je naar huis volgt en 's nachts gaat aanbellen en zeggen, wil je niet nu een biertje?
Ja,
dat is heel vervelend. Dus ja, proberen we het niet goed te vinden.
Het is eigenlijk niet goed geoptimaliseerd. Wat stom zeg van ze.
Ja, het is echt maar heel moeilijk om dat te doen. Want ik zit tegelijk ook te denken, jij geeft nou een aantal voorbeelden. Maar ja, je hebt in de loop van een dag heb je met ontzettend veel producten te maken.
Ja.
En als elke keer wanneer je iets uit de kast pakt, ergens een of andere advertentie tevoorschijn
voelt. Ja, maar dat is dan weer slecht.
Ja.
Kijk, op het moment dat jij een pak melk uit de kast pakt. En er staat op het melkpak staat, deze melk is morgen niet meer goed.
Ja.
En je drinkt gemiddeld een pak per dag. Dus zal ik overmorgen vers in je ijskast zetten. Ja, dat is echt prima.
Dat is oké.
Prima reclame. Ja. Op het moment dat je bij de dokter komt en de dokter zegt, ik vind wel dat je heel veel melk drinkt. En dan denk je misschien een beetje van, wat moet je met je eigen zaak? Weet je wel? Dus,
ik weet nog een andere dokter voor je.
Maar de perfecte, dus ik heb wel eens nagedacht, stel je voor dat marketing niet nodig zou zijn.
Ja.
Stel je voor, we verbieden marketing wereldwijd. Nee, en al het geld in marketing gaat in de product en service.
Als elke advertentie die je voor je neus zou krijgen op deze manier relevant zou zijn, dan zouden er toch nog zoveel kunnen worden dat spuugvervelend zou kunnen worden. Dat is mijn punt.
Ja, dat betekent.
Ja, maar als je heel veel data hebt, dan weet je ook weer van, nou, dit nu moeten we hebben, door even met rust laten, want daar wordt helemaal gek van ons.
Als die beperking erin zit, dat zou wel weer heel mooi zijn inderdaad.
Ja, maar dus je zei ook, we gaan dit overslaan. Dus jij bent al van overtuigd dat het advertentiemodel met de data verzamelen, zoals het nu wordt gehanteerd door Big Tech, dat zo gereguleerd gaat worden dat het voorbij is. Dat het niet meer kan.
Nou, ik zie meer een soort splitsing. Splitsing tussen. Op een gegeven moment zei iemand, als je een reclame ziet op straat van een telecom operator, mm-hmm, vraagt niemand dat je vanuit dat bord rechtstreeks naar de winkel rent en zegt, ik zag net het bord, ik kom iets kopen. En dat is een soort wat we verwachten van reclame. Terwijl die borden hebben nog steeds functie. Ja. Dus
brand awareness.
Ja, dus die brand awareness. Ik denk dat die markt een beetje een soort, nou, niet aan het verdwijnen was, maar wel minder sexy was, minder krediet kreeg. En dat die eigenlijk heel belangrijk is.
Ja.
En dat die nu ook goede kansen heeft om weer terug te... Bij ons merken we dat in ieder geval. Hè? Dus dat voor brand awareness er eigenlijk weer meer budget komt. Ja. En dat mensen zeggen, ja, jullie zijn gewoon een sexy site met leuk publiek, goede onderwerpen. En daar willen we bij horen, omdat we weten dat dat niet rechtstreeks convert. Mensen klikken niet op banners, weet je wel. Dat is gewoon...
We hebben het nu al heel lang over die verdienmodellen.
Ja, mag ik heel... Jij begon.
Ja, zeker. Maar ik zit me vast te vragen, is dat inderdaad de essentie? Of?
Nee, maar ik wil nog wel even... het leukste nieuwsbericht over verdienmodellen, en dan stoppen we over verdienmodellen. Deze week het leukste nieuwsbericht was van Signal. Die koopt advertenties in bij Facebook, Instagram. En de advertenties ging als: you got this ad because you are a K-pop loving chemical engineer. Dus je locatie is Berlijn en je hebt een nieuwe baby en ben je ook nog verhuisd. Ah, dat is natuurlijk zo'n goede stunt van Signal.
Ja, het is geweldig. Maar het is natuurlijk nog beter omdat Facebook het ook verboden heeft. Ja. Want waarschijnlijk als Facebook er niks van hadden gezegd.
En ze hadden,
dat was waarschijnlijk publiciteit, precies.
Ja, nu is het een wereldwijd verhaal. Anders was het misschien leuk voor adverteerders geweest.
Maar ook weer, weet je, die Signal founder, die heeft dus ook WhatsApp opgericht. En die is weer, dat heeft hij verkocht.
Boos weggegaan.
Ja, boos weggegaan bij Facebook. Dus dat zit ook allemaal weer, gaat door elkaar heen. Dus
ja, nee, het is heel interessant. Ja, hoe dat nou werkt. Dat er niet iemand bij Facebook dacht, oh, misschien moeten we even twee keer nadenken voordat we deze campagne stoppen, want nou, ja, wat is er nou eigenlijk erg? Ja, denk je dat het automatisch gaat? Of dat er gewoon één iemand...
Afhalen. Ja. Dat gaat niet automatisch.
Ja, maar dan krijg je een groot bedrijf. Er zit gewoon ergens een onderknuppel die daar een stempel op zet. Die dacht, ik vind het stom. Tenminste.
Ja, misschien, ja. Ja.
En die maar ja, zelfs niet dan aangenomen nog... is om zijn gevoel voor humor.
Nee. Maar dan nog, ik denk toch... Daar heb je toch PR-afdeling voor. En daar heb je toch een management voor. En dat
ja, maar dan zou je elke advertentie langs de PR-afdeling moeten laten gaan. En dat gebeurt natuurlijk niet.
Nee, nou ja, ook een onderknuppel kan me voorstellen dat hij denkt, oh, dit is een controversiële van een concurrent van ons. Misschien moet ik even mijn manager.
En verder hou ik het voor mogelijk, aangezien we goed functionerende sociale media hebben, dat als Facebook het niet had verboden, dat het toch ook behoorlijke verspreiding had gekregen. Ja. Want daar weten natuurlijk de Twitters en zo wel raad mee.
Ja, nee, dat is ook
zo waar. Is het ook wel weer. Ja. We hebben de tijd een beetje vol.
Oh, mag ik dan nog even... Oh, dat is mooi. Dat is een mooie eindvraag dan. Of een van de eindvragen. Welke elementen... Dus wel even elementen zorgen dus dat je in social networking 2.0... in de waar het naartoe groeit, die je nodig hebt. Dus weet je, het is een niche. Daar hadden we geconstateerd.
Ja.
Als je... Weet je, tipping en donaties werkt niet goed. Weet je, advertentiemodel verandert. Dus liefst betaalde services. Het product moet onderdeel zijn van jouw social graph. Dat scheelt natuurlijk dat je meer dat je fijne mensen om je heen hebt waarmee je je activiteit kan ontplooien. Wat zijn nog meer elementen? Dat zijn ze wel volgens mij, hè? En ik vind het interessant dat data niet meer mee gaat tellen. Dat vind ik ook dat minder wordt. Nee, dus of direct... Dat je wel het reguleert.
Dus ik ga antwoord geven met een soort non-antwoord. Dus dan weet je dat vast.
Mooi.
Dus als je ons vraagt om te bedenken wat er na Facebook komt, dan komen wij met a faster horse. En dus wij zitten zo vast in de analogie van wat er nu is, dat het juist ontzettend moeilijk is om te voorspellen wat het volgende wordt. En ik denk dat het volgende uit onverwachte hoek komt. Dus de concurrent van Google was niet een andere kleine search engine. Nee, was YouTube. En daarom hebben ze overgenomen. En daarom is YouTube nu dus eigenlijk ook de tweede search engine van de wereld. Toevallig alleen op video. Het andere verhaal is dat... En dat is eigenlijk bijna tegenovergesteld wat ik net zeg. Er waren 17.000 YouTubes voor YouTube.
Top verhaal.
Ja. Met andere woorden.
River.
Ja, noem ze alle 17.000 maar op. Dus en vooral toen ze net overgenomen waren, waren er allemaal mensen die zeiden, oh, maar ik had dat ook bedacht. Ja, jij en 17.000 anderen. Of nog wel veel meer. Dus soms is het ook niet een revolutionair ander idee. Soms is het gewoon de volgende iteratie die net ietsje beter is dan de vorige. Ja. En dat is wel, wat zijn nou de succesfactoren van Facebook over Friendster of MySpace of alles wat over Hives, wat er voorkwam? Ja, een flink aantal subtiele substantiële betere dingen die samen het precies net helemaal goed maakten, inclusief de exact goede timing. Dus dat is geen antwoord op je vraag. Nee. Maar eigenlijk het antwoord waarom jouw vraag zo moeilijk te beantwoorden is. Hè? Nee, wij kunnen, ja, wat komt er na Facebook? Ja, niet speciaal logisch. Alleen een betere Facebook. Nee, misschien nee, wel gewoon 20 nieuwe dingen die het heel Facebook overbodig maken.
Of een bedrijf in een veld dat nu nog niet bestaat. Want laten we wel wezen, het is niet zo heel lang geleden. Laat ik eens even kijken. Toen Google werd opgericht, toen bestond er nog niks wat ook maar in de verte leek over op social networking. Bloggen had je toen, dat was het wel zo ongeveer.
Weet je wel, ja.
En hoe heet het, Friendster en zo kwam pas in deze eeuw.
Ja.
Ja, en dat betekent dus dat wat straks een moloch kan zijn naast Facebook, een van de grote zes zullen we dan misschien zeggen, als aan de andere kant niet eentje afvalt, zal een bedrijf zijn in iets wat we nu nog helemaal niet kennen.
Maar weet je wat de hele grote trend is? Is dus hoe mensen hun tijd zo prettig, aantrekkelijk mogelijk besteden in de uren dat ze niet slapen.
Ja, maar dan oriënteer je al op social networking.
Nee,
dat kan ook
wel met
nut te maken hebben bijvoorbeeld.
Nee, wat social networking juist niet is. Interessant, boeiend. Dus hoe je jouw dag doorbrengt, dat het meeste waarde voor je heeft. Het hoeft helemaal niet in social networking te zijn. En want dat zie je in de geschiedenis van de mensheid. Weet je, als je hard moet werken met de rug gebogen en plantjes, dat is vermoeiender. En nu kan je veroorloven om zo een gesprek met elkaar te hebben. En dat is fijn, prettig, waardevol. Dus het bedrijf die dat weet zo te manipuleren dat je de meest waardevolle uren doorbrengt, die heeft gewonnen. En dan denk ik heel erg aan de metaverse-achtige dingen. Want dan ga je inderdaad jouw tijd waardevol besteden.
Mooi.
Ja, ik moest wat noemen. Ja.
Ik zag één snelle anekdote als laatste.
Ja, leuk.
Ja, Steve Ballmer en Yahoo konden allebei op een gegeven moment Google kopen. Voor 1 of 10 miljoen of zoiets dergelijks. Mm. En Yahoo, die wees het bot af en die zei...
Zoeken kunnen we al.
Nee, het is nog grappiger. Zij zeiden, ons businessmodel is niet gebaat bij betere search. Want als mensen betere search hebben, zijn sneller weg van onze site. Ja, dat was hun officiële reden. Maar Steve Ballmer was ook grappig, want hij zei, nee, search heeft geen toekomst, want wij zetten in op favorieten. Dus wij hebben Internet Explorer, daar kun je favorieten aanmaken. En onze visie is dat over een paar jaar iedereen gewoon 15 favorieten is, en dat is het. En dat was jarenlang echt hilarisch. Maar inmiddels denk ik, ja.
Mooi.
Hij heeft helemaal niet zo heel erg ongelijk. Want wat doe je nou? Je hebt gewoon een beetje een soort je vaste...
Ja, inderdaad.
Waarschijnlijk de meeste mensen hebben 15 sites die ze bezoeken. Ja.
Dat is mooi.
Het is full circle. Ja. Die Palmer, hè?
Die heeft alleen een paar miljard verloren. Verder niet.
Ja, inderdaad. Investeringsgezien was het niet een verstandig besluit.
Nee, misschien, maar de meningsautoriteiten weer gaan zitten zeiken. Zo is dat.
Toen
is
niet. Allemaal,
nee, toen niet. Maar later weer wel. Want dat voorzag hij ook. Herbert, bedankt.
Ben, bedankt. Dit was de Technoloog. De Boris Veldhuizen van Zanten. Bedankt.
Dank jullie
tot de volgende keer.
Tot de volgende Technoloog.
En iedereen die verder luistert, tot de volgende Technoloog. Doei.
Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.